onze hulp en onze enige verwachting, zou ik in het aanbod u in de naam des Heren geven, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de trouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 25 het zesde vers: Wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het 18e hoofdstuk, te beginnen bij het 21ste tot en met het 35ste vers. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Matteüs, uit Psalm 25 vers 6. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Matteüs 18, de versen 21 tot en met 35. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Kwam Petrus tot hem, dat is de Heer Jezus, en zeide, Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? Jezus zeide tot hem, ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was, 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggende, Heere, wees langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar diezelfde dienstknecht uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende, greep hem bij de keel zeggende, betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem zeggende, zijt langmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hen in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn ze zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet over uw mededienstknecht ontfermen, gelijk ik mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertorend zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, almachtige, alomtegenwoordige, alwetende, gij die de gans andere zijt, de volmaakte in uzelf, de heilige, de reine, gij die zijt het licht en gans geen duisternis is in u, gij die zijt de rechtvaardige, de barmhartige, de genadige. Geef toch dat wij met diepe eerbied vervuld worden als wij zo tot u komen. Geef gij ons door genade de rechte gebedsgestalte, zoals het ook eenmaal leefde in het hart van Abraham, die zich voor u vernederde en het gezegd heeft: Heere, ik ben geringer dan een stofje aan de weegschaal. Heere, ik ben minder dan een druppel aan de emmer. Heere, wie ben ik, dat ik mij durf te onderwinden om tot u te spreken? Heere, dat is een werk van u. Want wij uit onszelf, we bidden maar. En zonder een besef van wie gij zijt. Zonder een besef wie we zelf zijn. En dat is nu het werk van uw Heilige Geest, waarom wij ook vanavond weer bidden. Open daarvoor onze ogen, voor het eerst en telkens weer opnieuw, om te zien wie gij zijt en om te zien wie wij zijn. Omdat we een diep besef hebben dat u ons niet horen kunt om ons, maar dat u het alleen kunt om uw lieve Zoon, de dierbare middelaar en borg, de Heer Jezus Christus. En dat wij dan zo ook gevonden mogen worden in zijn voorbeden. Heer, zo komen wij tot u. Biddend om de verlichting van uw Heilige Geest, als we geroepen worden om opnieuw te spreken over uw woord. Vanuit dat woord te spreken, dat woord te verklaren, wilt gij daarin zelf meekomen. Pas het toe aan de harten. Leer het ons nabidden. Vergeef ons onze zonden. Vergeef ons onze schulden. Vergeef ons ongerechtigheden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heere, laat het vanavond geleerd worden en telkens weer geleerd worden. Geef dat we het vanavond mogen spellen, achter u aan, geleerd op uw leerschool, om het te bidden. Want we kunnen het niet uit onszelf. Wij hebben geen natuur om anderen te vergeven. Wij hebben geen natuur om vergeving te bidden. Wij hebben een eigen gerechtigde natuur. We hebben een natuur die zichzelf handhaaft. Maar wij bidden u, wilt gij die natuur vanavond de doodstek geven? Wilt gij die natuur telkens weer doen buigen? Heere, wij smeken het u. Wil zo bij ons zijn. En geef dat we het woord horen mogen. En dat woord ook doen mogen. Heere, want dat ligt aan elkaar verbonden. Leven uit de vergeving leert ons ook anderen vergeven. Dat we zo ons leven ernaast mogen leggen. En het vragen, Heere, doorgrond en ken mijn hart. Is er ook die vergevende liefde? Omdat ik vergeving heb mogen smaken. Dat we zo ook eerlijk onszelf zouden onderzoeken. Hoe staat het in mijn leven met de vergeving van mijn naaste? Zo komen wij tot u met al de zorgen en de moeiten. Ook in het midden van de gemeente, we brengen ze hartelijk voor u, de Heer. Wilt gij zelf u over ons ontfermen, Heere. Gedenk ook aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u ook bij hen blijven, die niet meer met ons kunnen optrekken, omdat ze aan huis gebonden zijn. Gedenk ook aan hen die met ons meeluisteren, omdat ze op de kinderen passen. Heere, blijf ook bij hen. En doe ze ervaren dat u ook in de huiskamer en hun zegen bereiden kan. Wees ook met hen die vanavond hier wel hadden kunnen zijn, maar hier niet willen zijn. Heere, ook dat is u op het allervolmaakst bekend. Laat het ons mogen verootmoedigen voor u. Heere, dat gij zelf opstaat. En dat gij ons uw hand doet ervaren. Bewaar ons, Heere, heel dicht bij u en ook voor elkaar. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht voor hen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben, die eenzaam zijn, die zorgen hebben in hun gezin. We dragen ze hartelijk aan u, de Heer, op. Blijf bij ze. Wilt u zelf ook daar zijn, waar moeite en zorgen zijn die wij niet op kunnen lossen. Maar alleen uw genade helen kan, wat mensen niet helen kunnen. En laat dat ook vanavond ervaren mogen worden, door u, o grote heelmeester. Zo bidden wij u ook voor het werk van de zending. Wil ook gij geven dat dat woord wat verkondigd mag worden op de zendingsvelden ook daar zijn kracht mag doen. Gedenk ook het werk van evangelisatie in de dienst der barmhartigheid onder hen die zo ver van uw woord verwijderd zijn dat ze misschien zelfs nooit van een Bijbel gehoord hebben. Laat ook daar uw woord in hun harten mogen indringen. En sterk ze ook die uitgaan in de heggen en de steggen. Die uitgaan om te zoeken dat verloren is in uw opdracht. In uw naam. Wees ook met hen. Heere, sterk ze daarbij. Het is vaak zo moeilijk. Het lijkt wel ploegen op de rotsen. Maar voor u is niets te wonderlijk. Gedenk ook ons onderwijs. Gedenk de leerkrachten in het basisonderwijs. Heer, wat hebben ze toch een heerlijke taak. Om met onze kinderen te mogen omgaan. Ze te mogen onderwijzen in uw woord. Vanuit dat woord in allerlei vakken. Laat er ook een band mogen zijn tussen de leerkracht en de kinderen. Laat er bovenal een band mogen zijn vanuit het woord. Gedenk ook onze docenten in het voortgezet onderwijs. Heer, wat hebben ze ook een gewichtige taak om met onze jongeren om te gaan op weg naar de volwassenheid. Wat hebben ze daar ook veel geduld en wijsheid voor nodig. Ook liefde en betrokkenheid. Wij bidden u, geeft u ze dat ook. En geef ook in de harten van onze jongeren ontvankelijkheid voor het zaad wat ook in de scholen gezaaid mag worden. En dat ze ook in onze docenten mensen mogen vinden die ze volgen mogen, omdat ze zien mogen dat ze u vrezen. Gedenk ook het werk dat gedaan mag worden in de verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen onder gehandicapten. Het werk dat gedaan mag worden vanuit uw woord in onze krijgsmacht, onder de gevangenen, dat al dat werk gezegend mogen worden. Sterk ook ons op het werk waar u ons geplaatst hebt, in de handel, in de fabrieken, waar dan ook, Heere, dat we het van u mogen verwachten. Sterk ook de moeders in de gezinnen, dat ze het van u mogen blijven verwachten. Heere, zo dragen we elkaar hartelijk aan u op. Denk de broeders kerkraad in de taak waartoe gij ze geroepen hebt. Heeft ze wijsheid, liefde, bewogenheid. Wil u zijn ook met onze organisten, ook met de koster. Allen die een taak hebben in het midden van uw gemeente. We dragen ze hartelijk aan u op. Wees ook met onze jongeren. Ook als ze vanavond weer bij elkaar komen met alle belangstellenden. Laat het ook een goede avond mogen zijn. Als er iets verteld wordt onder hen die soms jaren achtereen, achter de gevangenisdeuren verblijven. Heere, laten wij ook er iets van ervaren mogen, wat onderscheidt ons. Dat wij nog in vrijheid mogen leven. Maar dat ook gezien mag worden, dat wij van nature allemaal gevangenen zijn. Die bevrijd moeten worden door dat evangelie van vrije genade. Laat het ook vanavond zijn kracht mogen doen. Wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Heere, zie zo in gunst en genade op ons neer. Blijf bij ons. Geef en verlaat ons niet. ontfermt u zich over ons. Om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, de woorden zonden en schuld zijn niet erg geliefd. Het zijn ook woorden die wij persoonlijk niet graag willen horen. En dat is eigenlijk al begonnen in het paradijs, direct na de zondeval. Dan horen we het Adam zeggen, als de Heer ontdekkend vraagt hoe het toch komt, dat ze weten dat ze naakt zijn. Dan begint Adam ook te wijzen naar zijn vrouw. De vrouw die gij mij gegeven hebt. En daarin wijst hij tenslotte op de Heere zelf. Het is uiteindelijk uw schuld, want u hebt mij die vrouw gegeven. En zij heeft mij doen eten. Het is niet mijn schuld dat we gevallen zijn. Het is de schuld van Eva. En ten diepste uw schuld. En ook Eva komt maar niet tot schuldbelijdenis. Ook Eva zegt het. Ja, het is de slang. Die heeft mij bedrogen. Wat zien we dan ook in onze kinderen al heel jong. Zij hebben het nooit gedaan. Maar hun vriendje, die deed het. Hij heeft het gedaan. Maar hoe is het nou met ons? Zijn wij ook wel gekomen tot die gestalte van een gebroken en verslagen hart, door het schuldbesef getroffen en verslagen? Het is de bekende dogmaticus Herman Bavinck die in zijn vierdelige dogmatiek een standaardwerk, een magistraal werk. Hij is het die aan het begin van de vorige eeuw al schreef dat het woord schuldbesef in de gereformeerde kring uiterst gering geworden is. En in een voorwoord bij de uitgave van de preken van de Erskines of Erskines, zo u wilt, schrijft hij het volgende. En dan is het 1904. Het is alsof wij vandaag niet meer weten wat zonde en genade is. Wat schuld en vergeving is. Wat wedergeboorte en bekering is. Dat schrijft Herman Bavinck een eeuw geleden. In de tijd waarvan wij zeggen dat er nog zoveel beslag was vanwege het woord Gods. Een halve eeuw geleden schreef de bekende dominee Ide Bruinen, christelijk gereformeerde predikant, het volgende. Hij zegt dat er in zijn dagen een sterk geluid was te vernemen, dat er in de preken te veel aandacht was voor de klacht van het schuldbesef. Dat was immers niet meer nodig. Dat arme zondaarsleven dat steeds werd benadrukt, dat maakte je maar droefgeestig. Je moet blij zijn. Christus is voor zondaren gestorven. En als je jezelf zondaar voelt, dan moet je alleen maar geloven. Je moet het aannemen en beginnen met te danken dat je zonden vergeven zijn. Volgens deze mensen, zo schreef dominee De Bruyne verder, behoef je toch niet meer te bidden om vergeving van de zonden. Je moet er alleen nog maar voor danken. En dan schrijft hij: die mensen willen de vijfde bede veranderen in: wij danken u dat gij onze schulden vergeven hebt. En dan moet je bidden: leer ons nu ook onze schuldenaren vergeven. De vergeving der zonden en het telkens daarom bidden, ach, dat is immers een gepasseerd station. Dat behoeft niet meer. Zo schreef dominee De Bruyne een halve eeuw geleden. Gemeente, hoe is het nou vandaag? Waarschuwende stem, Herman Bavinck een eeuw geleden. Dominee De Bruyne een halve eeuw geleden. Is het anders geworden? Is het beter geworden? Vrees gemeente dat waarvoor zij waarschuwden al sterker gehoord wordt, ook in onze dagen. Dan moeten we onszelf niet onderzoeken. Ook in onze gemeente. Laten we dan maar heel persoonlijk blijven. Hoe staan wij tegenover de woorden zonde en schuld? Kennen we persoonlijk iets van het ware schuldbesef? Is het daarom ook niet nodig dat we met elkaar vanavond leren op de leerschool van het gebed wat de Heer Jezus zijn kinderen leerden? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Blijft dat niet nodig om te bidden voor het eerst en bij vernieuwing, omdat we gaan inleven dat zelfs de allerheiligste van die nieuwe gehoorzaamheid nog maar zo'n klein beginsel heeft. Omdat we met smart ervaren dat we nog telkens struikelen in velen. Dat we het ervaren en beleven dat we de Heere niet kunnen geven waar Hij zo recht op heeft. Dat we van binnen ervaren telkens weer zo ontrouw te zijn tegenover Zijn trouw. Zo liefdeloos tegen Zijn onpeilbaar diepe liefde. En daarom de Heere geven dat we vanavond leerlingen mogen zijn aan de voeten van die hoogste profeet die het gaat leren. Onze Vader die in de hemelen zijt. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En we willen dat doen aan de hand van de uitleg van onze Heidelberger Catechismus. Zondag 51. Waarin vraag 126 wordt gevraagd, welke is de vijfde bede? En het antwoord luidt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenende, gelijk wij ook dit getuigenis uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. De vijfde bede, een bede om vergeving. In de eerste plaats letten wij op haar inhoud en in de tweede plaats op haar gevolg. De vijfde bede, een bede om vergeving. Maar we letten op de inhoud van die vergeving. En in de tweede plaats ook op het heerlijk gevolg van die vergeving. Nog eerst gaan we daarvan zingen. En wel uit Psalm 51, de versen 1 en 2. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Psalm 51. De versen 1 en 2. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in een tweetal rondgangen uw liefdegaven te geven. De eerste voor de kerk en de tweede voor het werk van de Stichting Oost-Vlaanderen. Van harte bij u aanbevolen. O gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Vergeef ons onze schulden, gelijkwijs ook wij vergeven onze schuldenaren. Een gebed om vergeving. We letten allereerst op de inhoud daarvan en in de tweede plaats op het heerlijke gevolg ervan. Geliefde gemeente, wanneer je wel eens bij oudere mensen komt op vlakke, dan gebruiken ze wel eens een bijnaam om iemand aan te duiden. In sommige gevallen is het wel leuk, zo'n bijnaam. Maar de meeste bijnamen zijn voor de personen die ze dragen erg onaangenaam. Zo herinner ik mij nog als kind in onze geboorteplaats Werkendam, dat er een man werd aangeduid als Kees de Zondaar. En zijn kinderen werden aangeduid met de woorden, dat is er een van de zondaar. Ik weet niet of ze op Flakke ook die bijnaam kenden. Maar hoe zou u het vinden als u zo werd aangeduid? Als de mensen het zeiden, dat is er een van de zondaar. Onze Heidelberger Catechismus noemt ons allemaal zondaren. En zo begint de uitleg. Als er gevraagd wordt, wat betekent dat? Die beden, vergeef ons onze zonden, onze schulden. Dan zegt onze Heidelberger Catechismus, wil ons arme zondaren. En geliefde gemeente, laten wij het mogen vragen en bidden. Heren, mag ik dat nou eens echt worden vanavond? Een arme zondaar. Want gemeente, het valt te vrezen dat we dat wel belijden met onze lippen. Maar dat we het nooit beleefd hebben wat het zeggen wil. Een arme zondaar te zijn. Want dat houdt wat in als de Heilige Geest ons vanavond dat werkelijkheid doet worden. Mij, arme zondaar. Als de Heilige Geest het u vanavond wil leren. Want hij is het die ons overtuigt van onze zonden. Geliefde gemeente, als we daar dan eerst eens over na willen denken, wat is dat dan, zondaar zijn? Wat wil dat zeggen vanuit de Heilige Schrift, zonden doen? Wel, dan valt ons allereerst op dat de woorden die in het Hebreeuws gebruikt worden om dat aan te duiden, actieve werkwoorden zijn. Werkwoorden die duiden op iets wat wij doen. Dus zondaar zijn, dat wil niet zeggen dat is iets lijdelijks, dat ben je. Maar zondaar zijn, dat wil zeggen dat je dat doet. Dat je daarmee bezig bent. Dat dat je bestaan is. Dat is het eerste wat die werkwoorden aangeven. Een actief handelen van de mens. En het eerste woord wat wij tegenkomen in de schrift, een van de belangrijkste woorden als het gaat over zondaar zijn, is het woord gata. En dat betekent in het Hebreeuws doel missen. En mag ik dat met een heel eenvoudig woord illustreren van de wijze koning Salomo in Spreuken. En daar zegt hij, en die met de voeten haastig is, die zondigt. En wat wil dan eigenlijk Salomo zeggen? Want op het eerst gezicht komt ons dat wat vreemd over. Die haastig loopt, die zondigt. Maar als wij dan letten op de betekenis van dat woord zondigen, doel missen, dan wordt het je misschien al wat duidelijker, jonge mensen. Want heel eenvoudig wil Salomo dit zeggen, iemand die haastig is, die struikelt. Iemand die te hard loopt, valt. En hij bereikt daardoor niet het doel wat hij beoogde, namelijk om ergens snel te komen. En daar zie je ook de betekenis van het woord zondigen. Dat is dat je niet doet waartoe je geroepen bent. En wat wil dat nu zeggen voor ons mensenkinderen? Wat is het doel wat de Heere heeft met ons mensenkinderen? Wel, dat wij hem dienen. Dat wij hem liefhebben met geheel ons hart, met geheel onze krachten, met heel onze ziel en daarnaast als onszelf. Doel missen wil zeggen dat wij dat dus niet doen. Dat wij leven tot oneer van ons naaste en dat wij God haten. Doel missen. Niet doen waarvoor we geschapen zijn. En dat woord laat ons zien, het waarneembare. Je kunt het aan de mensen zien. Ze doen niet wat de Heere van hen vraagt. Ze leven niet tot zijn eer. Dat wordt overal zichtbaar. Doelmissers zijn mensen die, om het dan ook eens zo te mogen zeggen, een misdaad doen. En daaraan verbonden is dat woord misdadiger. Niet doen de daden die je moet doen, maar verkeerde daden doen. En daarom vervolgt ook dat woord van onze catechismus met al onze misdaden, onze misslagen. Steeds ernaast zitten, naast wat je eigenlijk moest doen. En dat is ook de inleving van de dichter uit Psalm 41. Ik zeide, o Heere, wees mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Ik heb niet gedaan wat ik moest doen. Ik leefde niet tot uw eer. Ik heb uw wet niet lief en ik vrees u niet. Ik heb mijn doel gemist. Ik heb gezondigd. Tweede woord wat wij in het Hebreeuws tegenkomen als het gaat over zonden, dat is awon. Een woord wat letterlijk vertaald betekent eigenlijk krom zijn, afbuigen, van een verkeerde gezin te zijn. En dan zien wij dat dat als het ware een verdere uitwerking is van het begrip zondaar zijn. Ging het bij dat eerste begrip nog over doel missen, verkeerde dingen doen, niet de dingen doen die je moest doen? Het woord awon laat ons zien hoe dat nou komt. Wel omdat wij een verkeerde gezindheid hebben. Het eerste woord liet het waarneembare zien, wat je met je ogen kan zien, wat mensen doen. Maar dat woord awon laat zien wat er hier van binnen leeft bij een mens. Dat hij een krom mens is. Dat hij verdraaide dingen doet. Geen rechte wegen bewandelt. En dat komt omdat hij een verkeerde wil heeft. Een zondige wil. Een verkeerde gezindheid. De Heere geeft dat heel duidelijk aan door de woorden van de profeet Jesaja. In het eerste hoofdstuk, het 13e vers, daar lezen wij dat de Heere klagen moet. Breng mij niet meer vergeefs offer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergadering vermag ik het niet. Het is ongerechtigheid. Daar staat het woord awon. Alles wat jullie doen, en wat misschien aan de buitenkant heel wat lijkt, al die offers, al die dagen die jullie houden, ik walg ervan. Omdat het voortkomt uit een verkeerde gezindheid. Het komt niet voort uit een hart dat mij lief heeft. Maar het komt voort uit een huichelachtig hart. Het is niet oprecht gemeend. Er komt geen liefde in mij. Dat is wat het woord awon aanduidt. Het wijst op het verdorvene binnenste van een mens. En daarover moet de Heer tonen en dat moet hij straffen. Dat is ook het verschrikkelijke oordeel wat we lezen over de ongerechtigheden in Psalm 94. Waar staat, en hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren. En hij zal hen in hun boosheid verdelgen. De Heere onze God zal hen verdelgen. Al die ongerechtigheden, al die zonden die voortkomen uit dat zondige hart, De Heer zegt, ik zal ze hen vergelden. Ik zal al hun ongerechtigheden op hun doen wederkeren. Meinde, dat is de ernst van het zondaar zijn. Van een hart hebben wat niet terecht is voor de Heer. Een derde woord, wat dat beeld van zondaar zijn compleet maakt, om het zo te mogen zeggen, is het Hebreeuwse woord pesha. En dat woord drukt uit in opstand komen. Rebelleren tegen het wettige gezag. Afvallig geworden zijn van je wettige koning. Heel duidelijk komen wij dat woord tegen in de volgende geschiedenis. En onze kinderen kennen die geschiedenis wel. Als daar de oudsten komen bij de zoon van Salomo, Rehabiam, en ze willen graag enige belastingverlichting. En Rehabiam geeft hen die niet, maar hij zegt, ik zal je nog meer lasten opleggen. Dan komt het volk in opstand tegen hun koning. En dan stenigen ze Adoram, de minister van Financiën, en ook Rehabiam. Hij kan ternauwernood daaraan ontsnappen. En dan staat er als een conclusie. Alzo vielen de Israëlieten af van het huis van David tot op deze dag. Daar zie je die betekenis van Pesja. Afvallen van je wettige koning. Tegen hem in opstand komen. Grijpen naar het wapen van verzet. Hij is niet langer onze koning. En de Engelse vertaling in de King James geeft het als volgt weer. En zij rebelleerde tegen het huis van David. Daar heb je dat woord Pesja. Rebelleren. God niet erkennen als je koning. En dat is ook de grote klacht die de Heere uit over zijn volk. In datzelfde hoofdstuk wat ik zo even aanhaalde, Jesaja 1. Hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt, maar zij hebben tegen mij overtreden. Ze hebben tegen mij gerebelleerd. Want, en de Heere gaat het dan toelichten, een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbel zijns heren. Maar mijn volk heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Dat is de klacht van de Heere. Kijk nou eens, zegt de Heere, hoe dat een os gehoorzaamt aan zijn bezitter. En hoe een ezel het beseft dat hij leven moet uit de hand van zijn heren. Maar mijn volk bezit die kennis niet. Ze herkennen mij niet en ze gehoorzamen mij niet. Maar ze leven in opstand tegen mij. En dat is de diepste achtergrond van zondigen. Dat is tegen God in opstand leven. En dat is de diepe oorzaak van onze val. Als God willen zijn. Zoals de duivel in de hemel tegen God opstond, zo zijn wij in het paradijs tegen God opgestaan. En dat wordt verwoord in Psalm 2. Waarvan zulke mensen gezegd wordt dat in hun hart leeft. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Daar heb je de aard van Pesja. In opstand komen tegen de God. De gemeente, de ergste opstand is wel die opstand tegen koning Jezus. Hem verwerpen. En die aangrijpende gelijkenis wordt het ons getekend van die koning. Als er staat en zijn burgers haten hem en zonder hem gezanten na zeggende, wij willen niet dat deze koning over u zijn. Zo, wij willen niet uw zoon, o Heere, aanvaarden als onze koning. En dat zal straks het oordeel zijn dat uitgesproken wordt over een onbekeerd mens. Gij lieden hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Daar heb je het. Niet willen buigen onder deze koning. Liefde gemeente. De Heere geven dat we het vanavond voor het eerst of opnieuw gaan inleven en nazeggen. Wil ons arme zondaar. Meent u dat je het nou vanavond mag gaan bewenen voor de Heere. Ik heb mijn doel gemist, Heere. Heren, ik heb u niet de eer gegeven die u zo waardig bent. Heren, ik heb u niet lief zoals u waardig bent om geliefd te worden. Heren, ik dien u niet zoals u gediend behoort te worden. Is dat nou smart in je ziel? Heren, ik heb een zondig hart. Ik doe niet alleen zonden. Heren, maar ik ben zonden. Heren, mijn hart is, om het met Calvijn te zeggen, niet anders dan een fabriek van ongerechtigheden. Heren, ik vermenigvuldig mijn schuld dag op dag bij u de Heren. Omdat ik een hart heb dat niet anders kan dan u beledigen, dan u tergen, dan van u afwijken. Gemeente, kom toch en beween het voor de Heren, beleid het. Gemeente, heb u het gezien, bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest. Heren, daar ben ik tegen u in opstand gekomen. Daar heb ik tegen u gerebelleerd met Adam in het paradijs. Daar heb ik uw heerschappij van mij af willen werpen. Daar wilde ik zelf als God zijn. Ja, Heren. En ziet u dat? Heren, ik heb u, o Heere Jezus Christus, verworpen. Ik heb geen acht gegeven op de zaligheid. Omdat ik niet gezaligd wilde worden door een ander. Omdat ik niet wilde buigen voor deze koning. Wil ons, arme zondaren, gemeente, laten we het voor God belijden. Dat ben ik, een arme zondaar. O God, wilt u mij vanavond daar door uw Heilige Geest van overtuigen. Open daarvoor mijn ogen, Heren, dat het vanavond niet over een ander gaat. Niet over die buurman naast mij. Niet over die mevrouw voor mij. Maar het gaat vanavond over mij. Want gemeent, met al onze kerkgang, met al onze vroomheid, vrees ik dat er nog zoveel zijn waarvan geldt. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt en heb geen dingsgebrek. Dat de Heeren het vanavond zeggen. Ge weet niet dat ge zijt ellendig, jammerlijk arm en blind en naakt. Dat de Heere zo vanavond je schuldbrief thuis mag brengen. Dat hij het je vanavond ordentelijk laat zien. Je hebt tegen mij gezondigd. Je hebt het doel gemist waartoe ik je geschapen heb. Je hebt een hart dat van mij afwijkt. Een hard hart heb je, onvermurbaar. Je hebt een wil die niet gehoorzaam. Je leeft in opstand tegen mij. Dat was het ook. Ik heb vanmorgen dat boek even aangehaald. En het is zo leerzaam om erin te lezen. Want dan schrijft Bunyan over Christen. Hoe hij daar staat in Stad Verderf. En daar schildert hij nu een arme zondaar. En hoe schildert hij dan zo'n arme zondaar? Wel, zegt hij, ik zag een zekere man staan. Met gescheurde en vuile klederen en met een boek in zijn hand en een grote last op zijn rug. En ik bemerkte dat hij het boek opende en erin las. En zoals hij stond te lezen, hij begon te wenen en te beven. Niet machtig zijnde om zichzelf te bedwingen en in te houden, brak hij uit in deze droeve woorden. Wat zal ik doen? In de gemeente, dat is de toestand van een arme zondaar, waarvan de Heer zijn ogen daarvoor geopend heeft. Ziet u zichzelf vanavond ook zo staan, met uw gescheurde en vuile klederen, wijzend op dat u de heerlijkheid waarmee u geschapen bent verloren hebt. En dat u nou een zondaar bent met vuile, gescheurde klederen. En dat grote pak der zonden op uw rug. O, ontzaglijk is het om zo'n arme zondaar te zijn. De dichter van Psalm 38, die had het geleerd. Luister maar wat hij zegt. Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn mij te zwaar geworden. En dat is het ook wat christenen uitroept. Wat moet ik doen? Want ik heb tegen God gezondigd. Mijn zonden, ze drukken mij neer. Mijn geweten klaagt mij aan. Ik heb alles gedaan, Heere, wat ik niet doen moest. O, die zonden, die zonden, die zonden. God vertorend, van hem afgevallen. O, wat kun je dan proberen? Zoals die man in de gelijkenis die we gelezen hebben. Als je daar gearresteerd wordt. En er wordt gezegd, je moet betalen. En je voelt, ik kan niet betalen. Als je probeert en zegt, Heere, geef mij nog enige tijd. Dat ik betalen zal. Wat kun je wanneer je in die overtuiging loopt van zonden. Proberen de Heere te behagen. Proberen die dingen te doen. Waarmee je denkt God te kunnen behagen. En daar iets van die schuld af te krijgen. Zeggen Heere, wacht toch even. Heb geduld en ik zal u betalen. Maar dat de Heere je verder leidt. Dat de Heere je ogen al meer gaat openen. Zodat het onmogelijk wordt om die schuld te betalen. Dat je ziet, Heere, dat beeld wat ik had gekregen in het paradijs. Ik kan het u niet teruggeven. Heer, uw eer die ik geschonden heb. Ik kan hem niet herstellen. Heer, in het leven wat ik van u ontvangen heb. Ik kan het u niet teruggeven. Want ik lig midden in de dood. Heer, uw schepping die goed uit uw hand gekomen is. Maar door de zonde verdorven is. Ik kan ze u niet in haar heerlijkheid teruggeven. Dat de Heere zo die pijl afschiet. Gij zijt die man. Gij zijt die zondaar. Gij moet sterven. Want gij kunt mij niet betalen. In der eeuwigheid. Wat gij mij verschuldigd zijt. Gij kunt die prijs. Dat rantsoen. Niet voldoen. In tijd nog eeuwigheid. Die man, hij schreeuwde in zijn nood. Christen, mijnte schreeuwt zo ook uw ziel. Hoe zal ik ooit met God verzoend worden? Hoe zal ik ooit van die straf verlost worden? Hoe zal ooit die schuld voor mij betaald worden? O, dat u zo schreeuwen mag tot God. Want dan zien wij in die christenreis zo heerlijk. Dat als daar die man staat in zijn gescheurde klederen. Lezend daarin dat woord van God zijn oordeel. En uitroepend, wat moet ik doen? Dan komt er een man bij hem. En hij vraagt aan Christen. Waarom schreeuw je zo? Wat is er aan de hand? En dan is het alsof ik daarin ook de stem van Christus hoor. Als hij daar tot die blinde man zegt, die daar tot hem roept. Wat wilt gij dat ik doen zal? En wat antwoordt dan Christen? Als evangelist zegt, vertel je nood is aan mij. Dan zegt hij, meneer, ik bemerk uit dit boek dat ik in mijn handen heb. Dat ik veroordeeld ben om te sterven en daarna voor het oordeel te komen. En ik bevind in mij dat ik niet gewillig ben tot het eerste. En niet bekwaam ben tot het laatste. Daar belijdt Christen, ik wil niet veroordeeld worden. En ik kan voor God niet verschijnen. Gemeente, belijd het toch vanavond voor de Heere. Belijden, wat is dat dan? Belijden, dat is hetzelfde zeggen als God zegt. En wat zegt God? Dood, de zondaar. Belijdenis doen van je zonden, dat wil zeggen, Heere, zo gij met mij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Heere, ik ben uw vonnis over mijn zonden dubbelwaardig. Dat is belijdenis doen van je zonden. Aanvaarden ook het vonnis van de zonden. Heere, gij doet geen onrecht wanneer gij mij voor eeuwig van u zou doen gescheiden blijven. Wat is je nood? Wat is het groot als je vanavond voor God je nood mag belijden. Als je het in de stilte mag doen van je slaapkamer voor God. Als je het misschien mag doen achter in de hof waar niemand je ziet en je je knieën buigt. En het voor God belijdt. Gena, o God, gena. Maar geliefde gemeenten, hoe een verruiming dat kan geven. En wat een troost het kan geven als je je zonden eens voor God mag belijden. Het is niet genoeg. Je kunt er niet mee voor God staan. Want geliefde, een beleden schuld. Het is zo noodzakelijk dat het wordt een vergeven schuld. Het wordt zo noodzakelijk dat u met die schuld heen gaat. Naar die grote schuldvergever, de Heer Jezus Christus. En we zien ook dat dat de taak is van evangelist. Want als christen hem daar vertelt en hij zegt, hoe moet het nou met mij? Daar ik niet wil sterven en daar ik niet voor God kan verschijnen. Hoe moet dat nu met mij? En dan zegt de evangelist, zie je daar dat poortje. Wend je daarheen, daar is behoudenis. Zie je die enge poort? Zie je dat licht? Zie je daar, om het zo te mogen zeggen, Christus, wend je naar hem toe. Vlucht naar hem toe met al je zonden. Vlucht tot hem als een misdadiger. Vlucht tot hem die daar hangt tussen de misdadigers. Vlucht tot hem die gerekend is met de misdadigers. Vlucht tot hem die gestorven is voor misdadigers. Om verzoening aan te brengen voor arme zondaren. Kom, zegt de evangelist, wend je tot hem met het pak der zonden. Opdat je het aan het voet van het kruis kwijt zou raken. Heren, waar dan heen? Wel, tot u alleen, want bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Geliefde gemeente, waar wenden ze zich allemaal heen? De blinden, de melaatsen, de kreupelen, de armen, de zondaren, de hoeren, de tollenaren. Waar wenden zich tot heen? Wel tot hem, die grote medicijnmeester, die goede herder. Tot hem, de zaligmaker, tot Jezus alleen. Tot hem, waarvan we lezen, dat er gezegd wordt. Kom dan, laat ons tezamen rechten, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken. Zij zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn. Zij zullen worden als witte wol. Kom dan, zegt de Heer, met al je zonden tot mij. En wat gebeurt er dan, gemeente? Als daar een arme zondaar beladen met dat pak der zonden, zich daar voor hem buigt en het uitroept, wees mij de zondaar genadig. Dan mag daar dat wonder gebeuren, dat de Heere die zonden van hem afneemt en hij ze legt op Christus. Dat hij die zonde van die zondaar afneemt en ze legt op hem. En daarover spreekt Luther, als hij het heeft over die wonderlijke ruil, waar hij zegt, hij mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. Want dat is dat heerlijke gevolg. Als de Heere dat pak der zonden van je afneemt. Als hij die vuile en gescheurde klederen uitdoet. Wel dan geeft hij naar dat witte kleed van de gerechtigheid. Voor een verloren mensenkind. Die daar in de naaktheid van zijn schande staat. Die daar met schuld beladen voor hem staat. Die het daar voor hem beleidt. Heere. Ik kan voor u niet bestaan, zo gij met mij in het recht zou treden. Heren, het wordt voor mij onmogelijk. Heere, sla de zonde nimmer gaan, die mijn jonkheid heeft bedreven. Heere, hoe zal ik ooit voor u kunnen bestaan? En dan, o dat wonder, als daar dat evangelie geopend wordt, en daar dat dierbare bloed gaat vloeien, o dan gebeurt dat wonder, dat dat ganse register van zonden door het bloed bedekt wordt. Geliefden, dan gaat er bloed over de zonden. En dan worden de zonden opgelost in dat dierbare bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. O, dan gaat er een radicale streep door de rekening die opgemaakt is. En dan schrijft daar de Heilige Geest onder, voldaan door het bloed van Christus. En dan worden al die zonden gesteld op de rekening van Christus. Wonderlijke ruil. O kinderen, om een heel eenvoudig beeld te gebruiken. Wat gebeurt er bij een verhuizing? Wel, bij een verhuizing worden al de goederen en al de bezittingen en al de meubels, ze worden uit het ene huis gehaald en ze worden overgebracht in het andere huis. En kom je dan in dat oude huis, dan is het leeg. Niets is er meer in terug te vinden. Het is alles in dat andere huis gebracht. Zo is het ook met de zonden. Ze zijn verhuisd. Van het huis van de zondaar zijn ze gebracht op de schouders van Christus. Hij draagt ze. Hij heeft ze gedragen. En hij heeft ze, als dat lam dat verzoening brengt, gedragen. En daarom zijn ze door God weggeworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Dat is het grote geheim waar onze catechismus van spreekt, dewijl wij dan zulke arme zondaren zijn, wil ons onze misdaden, ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Dat wordt de grond van de zaligheid. Dat is de grond van de vergeving. Het is hier en alleen om dat dierbare bloed dat gij gestort heeft op Golgotha's kruisheuvel. Heren, het is niet om het gebed. Heren, het is niet om de schuldbelijdenis. Het is wel op het gebed. Het is wel in de weg van de schuldbelijdenis. Maar de enige grond waarom u mij kunt aanzien is omdat Christus zijn bloed gestort heeft voor mijn zonden. Dat is de grond waarop u een zondaar vergeven wilt. Die grond ligt in dat verzoenend sterven van Christus alleen. O, en dat sluit ook alle verdiensten van onze zijde uit. Kan nooit meer om ons. Het is alleen om het bloed van Christus wil. Alleen, o, dan verdwijnt alle roem van mijn kant. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Liefde gemeente, daar moet het nou heen. Ook vanavond, met een arme verloren zondaar, die het vanavond gaat inleven. O, dat u zo, met die zonde, toch bij hem terecht mag komen. Heere, trek mij toch met koorden van uw liefde. Breng mij toch, waar ik mezelf niet brengen kan, aan de voeten van dat kruis. O, dat je vanavond zien mag, dat er alleen maar een weg van behoud ligt, in dat volkomen offer van de Heer Jezus Christus. O, dat we dan vanavond smeken zouden, als een arme verloren zondaar, Heere, mag ik nou een kruimeltje geloof ontvangen, waardoor ik mag zien, Heere, dat het nu ligt in die ander, in de Heer Jezus Christus. Heere, schenk mij toch dat geloof, dat de toevlucht neemt tot u, o Heer Jezus Christus, dat nou nergens geen grond meer invindt, dat nou alle grond verloren heeft, ook in mijn bidden, ook in mijn schuldbelijden, ook in mijn tranen, ook in mijn ondervindingen, Heere, wat nu alles verloren heeft, om nu alleen de grond te vinden in dat dierbare bloed van Christus. O, hoe zien wij dat? Zo heerlijk uitgebeeld in die geschiedenis van die moordenaar aan het kruis, gemeente. Die werd een arme zondaar. Toen hij het daar beleed, wij dan, rechtvaardig. Wij worden gestraft nadat wij gedaan hebben. Wij ontvangen waardig hetgeen wij gedaan hebben. Daar heb je die aanvaarding van de straf. Daar heb je nou dat arme zondaarsleven. Dat de schuld thuis krijgt en dat het vonnis aanvaardt. En dat het zegt, Heere, in u is geen onrecht. Als u met mij zou doen wat ik mij heb waardig gemaakt. Maar die belijdenis doet hem ook zoeken zijn zaligheid buiten zichzelf. En als een arme smekeling, als een helwaardige letterlijk, beleeft hij het dat hij op elk ogenblik verloren zal gaan. Daar roept hij het uit. Gedenk mij, ontferm u over mij, bewijs mij eens genade. En wordt die roep verhoord? Ja, gemeente, heden, zo zult gij met mij in het paradijs staan. Hij sloeg het oog buiten zichzelf naar hem, de man van smarten. Hij zag in hem Christus, de gezalfde, gekomen om het verlorene te zoeken. Jezus, zaligmaker, koning der Joden, zoon van God, verlosser, Goël. Heden zult gij bij mij zijn. Christus sloot hem in zijn armen en nam hem mee naar het vaderhuis daarboven. Daar werd het waar. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naam die gunstig weg. Gemeente, maar wat tekent ons dan onze catechismus hoe diep wij gevallen zijn. En wat een ellendige mensenkinderen we blijven. Ook na dat wonder van die heerlijke schuldvergeving. Waar de Heer ons alles kwijtscheldt. Om niets, alleen om de verdiensten van Christus. Gaat de kerk het bij nader ontdekking leren. Vergeef ook ons de boosheid die ons altijd aanhangt. Gemeente, Gods kinderen kunnen soms naar die heerlijke weldaad, als ze bevrijd mogen worden uit de banden, uit de gevangenis uitgeleid, vrolijk zingen van de Heer en van zijn vergevende liefde, denken dat ze nooit meer zullen zondigen. Maar wat komen ze er dan achter? Dat die oude mens wel de doodsteek heeft gekregen. Dat de heerschappij van de Satan gebroken is. Maar dat ze nog menigmaal met Paulus moeten klagen over dat lichaam des doods. En dat ze met de catechismus belijden in zondag 23. Dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dat inwonende verderf. O Heere, wilt u maar geven. Dat het gedurig meer en meer gekruisigd mag worden. En daarom heb ik het nodig. Dagelijkse vergeving. En zo moeten wij dat ook lezen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons dagelijks onze schulden. Dat hebben wij nodig zoals we dagelijks met hemels manna begenadigd moeten worden. Hebben we het ook nodig om dagelijks die vergevende liefde van de Heere te ontvangen. Want telkens weer is er die zonden die daar die verhouding en die gemeenschap met de Heere verstoort. En telkens is het weer nodig dat dat verzoenend bloed aan ons hart wordt toegepast. Om weer bij vernieuwing die vrede te smaken met God die alle verstanden boven gaat. Als we daar iets van mogen zien en geloven. De Heere is verzoend. De Heere torent niet meer op mij. Hij scheldt niet meer op mij. Maar hij heeft al de zonden achter zich geworpen. O, wat verlangt Gods kind om telkens weer die gemeenschap te mogen smaken. Het is van Boston bekend dat hij niet kon gaan slapen voordat hij weer dat getuigenis in zijn hart mocht ervaren dat de Heere zijn zonden had vergeven. Heere, vergeef ze ook. Ook van deze dag. Heere, verzoent u ze om Christus wil. Want u bent gaarne vergevend en van grote goedertierenheid. En dan treft het ons weer, zoals ook in die vorige beden, dat we dan in ons gebed om de vergeving der zonden ook anderen met ons meenemen. Vergeef ons onze schulden. O geliefde gemeenten, daar zien we iets van terug. Als daar Stefanus gestenigd wordt en de stenen hem dragen naar de hemel. Wat bidt dan die stervende Stefanus? Heere, reken hun deze zonde niet toe. Vergeef ons onze schulden. Ik moet van genade leven, Heere. Maar doe ook hen die mij doden. Vergeef ook hen die mij stenigen. Al hun schulden. Als er die liefde gevoeld mag worden. Van die vergeving in het hart. Die liefde Gods. Krijgen we ook liefde tot onze naasten. Ja, nog meer. Tot onze vijanden. Dan gaan wij ook bidden voor hen die ons stenigen. En dat doet ons ook zien die heerlijke vrucht. Van het smaken van die vergevende liefde. Als we mogen zien wat Christus gedaan heeft. Om mij zalig te maken. Al wij zijn liefde zien tot het einde toe. Tot aan de dood toe. Tot de nederdaling ter helle toe. En dat voor mij. Die niet anders is dan een hel ligt. Wat wordt het dan een wonder. Voor mij. O Heere. Maar dan ook voor anderen. Heere, maar dan wil ik ook anderen vergeven. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Als die liefde gesmaakt wordt van de Heer in het hart, dan kunnen wij ook anderen vergeven. Ja, dan komt er een verlangen om ook anderen hun schulden te mogen vergeven. Dat is het wat in die bede opgesloten ligt. Heere, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heere, laat dat ook zo in mijn hart mogen leven. Dat we dan ook daar in de voetstappen van Christus gaan drukken. Als hij daar zegt wanneer hij de voeten gewassen heeft van de discipelen. Opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Gemeente, en dat leggen we maar eerlijk voor elkaar neer. Want dan gaat het vanavond nauw uit. Kunt u ook uw naaste vergeven? En als u vanavond zegt, ja, maar dat kan ik niet. Dan vraag ik u, onderzoek uzelf vanavond nou. Want als u dat niet kunt, dan mag u zich die vraag wel eens stellen. Ken ik zelf iets van die vergevende liefde? Want dat is de indringende boodschap van het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, Matthäus 18. Waar de Heere het ons leren wil, dat het onmogelijk is om anderen niet te vergeven, als wij zelf mogen delen in de vergeving van de zonden. Daar laat de Heere zien, in een gelijkenis, hoe dat daar een koning iemand zo ontzettend veel vergeeft. Dat als wij het zouden uitdrukken in getallen van onze dagen, dan gaat het over tientallen miljoenen euro's. Die hem uit de ontferming dat alles kwijtschold. Maar wat doet die man? Hij komt een andere schuldenaar van hem tegen. En die is hem slechts 100 penningen schuldig. Als je dat zou uitdrukken in een bedrag, jonge mensen van ons in deze dagen, dan gaat het over enkele tientallen euro's. En dan kan hij hem niet vergeven. Hij kan het hem niet kwijtschelden. En hij laat hem werpen in de gevangenis. En dan komt dat die Heer te horen. En dan moet hij verschijnen. Hoe kan dat nou? Als ik jou tientallen miljoenen euro's kwijtgescholden heb. Hoe komt het dan? Dat hij die paar penningen niet die naaste kon kwijtschelden. Die vraag legt de Heer aan het hart. Dat is onmogelijk. En hoe komt het nou? Gemeente, hoe komt het nou? Dat die man die andere man niet kon vergeven. Wel, het geheim ligt hierin. Wat onze catechismus zo treffend onder woorden brengt, met deze woorden, gelijk ook wij, dit getuigenis uw genade in ons bevinden. Dat is het geheim, dat wij die getuigenis van de genade Gods in ons hart bevinden. Dat wonder, mij, de grootste der zondaren, is genade bewezen. God heeft naar mij omgezien, God heeft mij willen horen. De Heer heeft mijn zonden willen wegwerpen in die zee van eeuwige vergetelheid. O, dat grote wonder, dat hij naar zo een omzag als ik ben. Zo'n doemeling, zo'n vervloekte, zo'n grote zondaar. En dat hij voor mij zijn dierbaar bloed wilde storten. Dat grote wonder. O, dat maakt mij zo klein, dat verbreedt mij, dat ik in mijn hart een verlangen heb om ook anderen te vergeven. Dat is dat heerlijke om te mogen bevinden. Hier staat dan dat woord bevinding. Die ervaring, dat wonder, door genade zalig te worden. Als je dat getuigenis van binnen ervaart, dan kan het niet anders. Of je wil ook anderen die bij je komen en om vergeving smeken, zeggen, wilt u het mij vergeven, dat je het soms zegt, ik heb het je al vergeven, voordat je bij me kwam. Want ik weet wat vergeving is. God heeft mij al mijn ongerechtigheden vergeven. Ik had het me waardig gemaakt om voor eeuwig weggeworpen te worden. En hij heeft mij gegrepen. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij uit mijn ruisende kuil opgehaald. Hij heeft mij gezet op de rotssteen Christus. En dat enkel uit genade. Heb ik verzoening mogen ontvangen. Vrede mogen smaken met God. Met een opstandeling heeft hij vrede willen maken. Hij heeft de overtredingen weggedaan. Hij heeft voor mij een fontein geopend van verzoenend bloed. En alle dagen mag ik er nog uit leven. Dat zien wij. Het leven van de geheiligden. En dan wil ik maar een paar voorbeelden uit de schrift geven. Daar zien wij Jozef staan. Als die onderkoning. En daar staan zijn broers voor hem. En ze vrezen. Dat hij wraak nemen zal voor al het verdriet, voor al de ellende die ze hem hebben aangedaan. En daar staat hij, Jozef. En dan is er niets in zijn hart wat zoekt naar wraak. Maar hij mag er getuigenis van geven. U hebt het wel ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Nee, er is in hem geen enkele behoefte om te vergelden wat ze hem aangedaan hebben. Hij overlaat hen dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Woon in het land Gozen en eet van mijn tafel vergevende liefde. Omdat hij zag wie God voor hem geweest was. Denk aan het leven van David. Als daar David in die spelonk is. En daar zijn knechten tegen hem zeggen. Als Saul daar ligt. Dood hem nu. Nu heb je de gelegenheid om je te wreken. Voor al wat Saul je heeft aangedaan. Dan verheft David zich niet om de hand te slaan. Aan de gezalfde des Heren. Want David weet het. Mijn zonden zijn groot. David weet het. Maar gij, Heren, zijt goed. En gaarne vergevende. David. Hij voelt dat getuigenis der genade in zich. En daarom kan hij Saul vergeven. En dan moet Saul het belijden. Als hij dan hoort wat er gebeurd is en David hem de slip van zijn mantel toont, dan belijdt Saul het, want gij hebt mij goed vergolden en ik heb u kwaad vergolden. Daarin zien wij dat David door genade kwaad met goed mag vergelden. Liefde gemeente, mag ik het je tenslotte vragen, als je nu met de zondares aan de voeten van Christus terechtgekomen bent. En als je daar met tranen je zonden voor hem beleden hebt. En als je het dan uit zijn gezegende mond gehoord hebt. Vrouw, uw zonden die velen waren, zijn u vergeven. Ga heen in vrede. Als dat wonder je ten deel mag vallen, kun je dan niet je naaste, je vijanden vergeven? Onderzoek je nou. Het is in de genade één van tweeën. Of je kent de vergevende liefde en je mag ook anderen vergeven. Of je kent het niet en dan sta je er buiten. Daarom mag je als een arme zondaar van genade leven. Dan is daar ook die heerlijke vrucht om ook anderen te begeren te vergeven. Ach, hoor ik iemand klagen, kon ik dat nou maar eens. Maar telkens weer steekt dat hoogmoedige vlees weer zijn kop op dat maar niet wil buigen. Dat elke keer maar weer die zonden van de ander naar boven brengt. En elke keer maar weer het aanport en het groter maakt. En tegen mij zegt, ja maar je hoeft toch niet alles over je kant laten gaan. En moet ik dan mijn broer vergeven, die mij bij de verdeling van de erfenis heeft bedrogen? Moet ik dan die collega vergeven, die door ellebogenwerk mijn promotie heeft in de weg gestaan? Wat kunnen wij ons verongelijkt voelen? En wat wordt het dan moeilijk om te vergeven? En toch, Heere, leer het mij. En hoe kan dat nou? Hoe kan ik het nou Christus nazeggen? Als hij mij vanavond neemt op de leerschool van dat gebed. Vergeef mij mijn schulden. Gelijkerwijs ik ook mijn naaste, mijn vijand, vergeef, Heere, hoe kan dat toch? Wel, kom dan en ga staan aan de voet van de kruisheuvel Golgotha en zie dan op de handen van de Heere, die zegenende handen, die handen die welgedaan hebben, die handen die genezen hebben. Die handen die daar de baar hebben stilgehouden en die jongeling van naaien opgewekt hebben. Zie op die handen hoe ze daar genageld worden aan de kruispaal. En wat bidt dan die dierbare Christus? Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hoe kan het om te vergeven? Diegenen die mij zo'n verdriet hebben aangedaan, die mij zo gelasterd hebben, die mij zo vernederd hebben, hoe kan het? Wel, als daar in uw hart leeft, o Christus, maak mij aan uw beeld gelijk. Amen. Gemeente, zoek het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat is dat een zegen. Een onuitsprekelijke zegen, een onverdiende zegen. Als we iets mogen smaken van die vergevende liefde. Heer, en dan verlangen wij er ook na. Om telkens weer daar iets van te mogen ervaren in ons leven. Dan is daar die hunkering. Vergeef ons onze schulden. Dan verlangen wij naar vrede in het hart met u, de Heer. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Als wij met u verzoend mogen worden. Om het bloed van Christus wil alleen. Dat er reinigt van al die zonden. Ook die zonden die we nog dagelijks doen. Heere, geef toch. Dat uit die vergevende liefde. Ook wederliefde vloeien mag. Tot u en tot de naaste. Tot onze schuldenaren. Heere, wat zal het een zegen zijn. In het midden van de gemeente. Als we dit met elkaar mogen beoefenen. Als dat de praktijk van het geestelijke leven mag zijn. Heere, dan kunnen we buigen en bukken. Voor elkaar. Met elkaar. Aan de voet van het kruis. Ziende op die grote middelaar. Die het uitriep. Vader, vergeef het hen. O, wat is dat een wonder. Heere, geef. En breng ons daar. Waar wij onszelf niet kunnen brengen, maar waar gij ons brengen wilt door uw geest. Daar, aan dat kruis, waar gij het pak der zonde wegneemt. En aan dat kruis, daar wordt ook geleerd door uw kracht om anderen te vergeven. En dat is een leerschool waarin we ook moeten sterven aan dat eigen ik, dat hoogmoedige ik. Dat maar niet vergeven kan. Dat vaak nog zo trots is. En dat vaak nog zo onbuigzaam is. Heer, en daar is maar één genezende kwaal. Een genezend middel tegen die kwaal. En dat is het gezicht op u, Heere. En dan kan het. Als wij het weer uit uw mond mogen horen. Ziende op uw volbrachte arbeid. Ik schenk u vergeving. Dan kunnen wij ook anderen vergeven. Doe ons daarom delen. Voor het eerst op mijn vernieuwing. In die vergevende liefde. Opdat ook zo vrede onder elkaar. Vrede in families. Vrede in gezinnen wordt. Omdat we onder elkaar mogen staan. Buigen voor elkaar. Vergeven elkaar de misdaden. Om Christus wil. Leer het ons en leer het ons steeds weer. Blijf zo bij ons, ook de komende week. Gedenk ook als de jeugdvereniging de gemeente uitnodigt om samen een maaltijd te houden, laat het goed mogen zijn. Heere, laat het ook samenbindend mogen zijn in het midden van de gemeente. Ga zo met een ieder van ons. Wij hebben het niet verdiend, maar doe het om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte van het gebed des Heren en daarvan het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie ons er zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt die ons misdeen. Psalm, gebed des Heren en daarvan het zesde vers.
Thank you.
Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.